We gaan zo starten met Matteüs 1. En de schriftlezing, zoals dat zo mooi heet, die zal verzorgd worden door ongeveer om en nabij 42 kinderen. Ja, dus alvast een hartelijk applaus voor die kinderen misschien. Dat is wel aardig. Ze hebben zich al ingespannen. Dat zullen ze niet nu doen. Dat hebben ze 2 weken geleden gedaan. En we gaan even kijken naar de lezing. Matteüs 1 vanaf vers 1.
Overzicht van de afstammelingen van Jezus Christus.
Zoon van David.
Zoon van Abraham.
Abraham verwekte Isaac.
Isaac verwekte Jacob.
Juda, Peres,
Esron,
Aram,
Aminadab,
Nachson,
Boaz,
Obed,
Isaï,
David,
Salomo,
Rehabiam,
Abias,
Asaf,
Jozafat,
Joram,
Usia,
Jotam,
Achaz,
Ischia,
Manasse,
Amos,
Josia,
Nechunia,
Zeeltiel,
Zeenbabel,
Abiel,
Eliakim,
Asor,
Zadok,
Eliud, Eliezer,
Nathan, Jacob, Jozef.
Jezus.
Zo is het. Nou, prachtig toch? Mooie kinderen. Prachtig als je dan die naam hoort uitspreken. Azor. Zeg ik dat echt goed? Heeft er ooit iemand bestaan met de naam Azor? Oh, mooie reacties van die kinderen. Mooie blikken erbij. Met dank aan Martin, Ruud en Ruben. En 42 kinderen. Ja, iedere naam telt. Het gaat over namen vanmorgen. Iedere naam telt. En een van de dingen die opvalt als je door de Bijbel heen gaat lezen, is dat het een boek is, boordevol namen. Als je begint in Genesis, met de schepping, dan kom je op een gegeven moment bij Genesis 4. En dan vind je daar namen. Nou, dat gaat nogal. Dan kom je bij Genesis 5. Namen. Genesis 10. Namen. Genesis 11. Namen. En niet een klein beetje namen, heel veel namen. Genesis 36, namen. Exodus 6, namen. En dan lees je door. En dan kom je op een gegeven moment bij het boek 1 Kronieken. 1 Kronieken 1, namen. 1 Kronieken 2, namen. 1 Kronieken 3, namen. 1 Kronieken 4, wat zou daar staan? Namen. 1 Kronieken 5, namen. 1 Kronieken 6, ik ben benieuwd. Namen. 1 Kronieken 7. Iemand benieuwd? Namen. 1 Kronieken 8. Namen. 1 Kronieken 9. Namen. Maar liefst 404 versen boordevol namen. Oké, dan maar naar Ezra. Ezra 2. Namen. Nehemia 7. Namen. Oké, dan begin ik maar in het Nieuwe Testament. Dat lijkt me veel gezonder. Matteüs 1 vers 1. Namen, namen en nog eens namen. Punt gemaakt. De Bijbel is een boek boordevol namen. En de strategie die wij doorgaans kiezen bij dat Bijbellezen is die van het slootje springen. We lezen door de Bijbel en we beginnen vol goede moed in 1 jaar de Bijbel door. Maar dan zien onze ogen de namenlijst naderen. En dan nemen onze ogen een klein aanloopje En dan maken ze een grote sprong over die namenlijst heen. En dan belanden we veilig aan de andere kant. En dan lezen we weer vrolijk verder. Is hier iemand die zegt, ik voel me nou onheus bejegend. Dat je mij daar toch van beticht. Dat ik zoiets destructiefs zou doen. Dat ik zomaar die namen zou overslaan. Want die namen, dat is echt, dat is het hoogtepunt van mijn stille tijd. Ik zie geen handen. Oh, sorry, mijn excuses. Bij deze. Ik hoop dat ze aanvaard zijn. Onze strategie is doorgaans die van het slootje springen. Want ja, wat moet je nou met al die namen? Maar ergens weten we ook wel natuurlijk dat het niet zo is geweest dat er zo'n schrijver was die dacht van joh, ik heb nog wat papiers over, laat ik nog eens wat namen erbij krabbelen. Of dat Matthäus dacht van joh, ik ben een, en mijn vroegere professie is die van de tollenaar, laat ik nou goed zijn met getallen, ik wil ook goed worden met namen. Er zit gewoon veel meer achter. Namen in de Bijbel zijn ongelooflijk belangrijk. En ze zijn heel erg belangrijk voor God. En dat zegt ons wel iets over wie hij is. Dat onze God een God is van namen en niet van nummers. Dus God die ziet ons hier niet als een soort van onpersoonlijke menigte. Nee, hij ziet hier, zeg het maar, 1100 namen. Niet 1100 nummers, maar 1100 namen. 1100 levens. 1100 personen. Die hij kan aanspreken, die hij nabij kan komen. Die hij bij namen kent. En ook met opdragen, dan klinken daar de namen. Sanjina, Ekisia, Luca, namen. En namen zijn belangrijk. Als je ze uitspreekt, dan voel je het ook. Een naam moet geklonken worden. God vindt namen belangrijk. En je ziet het al op de pagina 1 van de Bijbel. Als dan God de mens heeft gemaakt, dan is God daar ook de eerste naamgever. En dan noemt hij de mens Adam. En meteen wordt Adam dan echt voluit mens. Hij wordt daar een verantwoordelijk wezen. En God kan hem gaan aanspreken. God kan dan een relatie met hem aangaan. Hij krijgt daar identiteit. Adam. En het mooie is dat God ook Adam de opdracht geeft om zelf weer als naamgever op te treden. Het vee en de gevogelte en de dieren van het veld krijgen allemaal namen door Adam. En samen met Eva bedenken ze namen voor hun kinderen. En die kinderen bedenken ook weer namen voor hun kinderen. En zo gaat het maar door. En zo krijg je uiteindelijk op initiatief van de Heere God een schepping woordenvol namen. Een persoonlijke schepping. En ik moest ook denken aan Exodus. Dat plaatje daar van het volk Israël bij die berg Sinaï. En als je met Mozes zo die berg zou oplopen en je zou naar beneden kijken, in dat dal, in die vallei, dan zie je duizenden grauwe grijze tentjes. Honderdduizenden Israëlieten. En dat boek dat heet bij ons Exodus, uittocht. Maar als je kijkt naar de Hebreeuwse titel, in de Hebreeuwse Bijbel van dit boek, dan is dat de naam Shemot. Namen. En dat boek begint met de zin, en dit zijn de namen van de zonen van Jacob. En dan komt daar Ruben en Simeon en Levi en Juda en Issachar en Zebulon en Benjamin en Dan en Naftali, Gad, Aser, Jozef, alles komt voorbij. Alles heeft daar een naam. Alles wordt bij namen genoemd. Het is niet de onpersoonlijke God die een onpersoonlijke reis maakt en van bovenaf een onpersoonlijke menigte ziet. Nee, dat volk heeft een naam, het volk Israël. En daar verbind ik mij aan. En al die stammen hebben een naam. Al die mensen hebben een naam. En onder al die grijze, gouden tentjes, er zitten allemaal levens. En God kent iedereen bij naam. God vindt namen belangrijk. Als je kijkt naar Jezus, Lucas 10 vers 20, dan komen daar 72 leerlingen terug van zendingsmissie. En die zijn helemaal in de wolken dat demonen naar hen luisteren, dat ze geesten kunnen uitdrijven. En dan zegt Jezus, wees maar blij dat je naam is opgetekend in de hemel. En als we helemaal kijken naar het einde van de Bijbel, in het boek Openbaring, dat is ook zo schitterend. Dan heb je daar op een gegeven moment die menigte, die ontelbare menigte, uit alle stammen, naties, talen die deel uitmaken van Gods toekomst door het geloof in de Zoon. Een ontelbare menigte. En Johannes die ziet ze. En hij heeft het over een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle volken, stammen en naties en talen stonden voor de troon en voor het lam. Bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. Dan heb je daar die ontelbare menigte. Maar zelfs in die ongelooflijke grote massa gaat het geheim van onze unieke persoonlijkheid niet verloren. Die blijft bestaan. In de grote massa wordt de enkeling geen drenkeling voor God. Want dan staat er in Openbaring 2, en dat is zo schitterend, wie overwint. Hem zal ik geven van het verborgen manna. En ik zal hem een witte steen geven. En op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan die hem ontvangt. Ik heb dat afgelopen week een beetje op mij laten inwerken. Gewoon dat beeld van die onafzienbare menigte, die scharen die niemand kan tellen. Daar moet ook wat zijn. En dan het besef, ja, maar ik ga niet verdrinken in de massa. Want met vreugde en met struikelen, met weer opstaan en een beetje doorgaan, uiteindelijk hoop ik aan het eind van mijn leven te kunnen zeggen, joh, ik heb de wedloop gelopen, het geloof behouden en nu wacht mij de erekans. En of ik nou sterf of dat Jezus terugkomt, maar uiteindelijk is daar dat moment dat ik oog in oog zal staan met de Heer Jezus. En dan, ja, weet ik niet hoe dat zal zijn. Ik weet niet wat dat met mij zal doen. Maar ik weet wel dat de Bijbel zegt van dan zal hij naar mij uitreiken en dan ontvang ik een witte steen. En op die witte steen staat mijn nieuwe naam. Dat binnen die ontelbare menigte. God ziet iedere naam. Niemand verdrinkt daar. Zelfs daar blijft je unieke persoonlijkheid bestaan. En God kent je naam. En dat is heel bijzonder. Dat God laat zien, die namen. Dat betekent, ik ben een hele persoonlijke God. En ik heb ieder mens gewoon heel persoonlijk op het oog. En als wij dan kinderen opdragen, dan is dat eigenlijk het eerste. Dat we daar uitdrukking aan geven. Van ja, je staat er met zo'n kindje. En dat opdragen betekent van, ik geef uitdrukking aan mijn verwondering. Van dat feit. Van dat feit dat God dit kindje bij name kent. Dat hij het ziet. En dat dwars door alle generaties heen, door het komen en gaan, dit kindje niet teniet gaat in de mensengeschiedenis. Als een speld in een hooiberg verdwijnt of hij niet er doet. Het is gezien. Het is gezien door God. Opdragen is in de eerste plaats uitdrukking geven aan die verwondering. En dat besef. En die erkenning. En er zijn talloze ouders in de Bijbel die hebben zich verwonderd. Hè, dat zo'n kleintje gewoon met God verbonden kan zijn. Dat God zo'n kleintje ziet. En dan krijg ik ook al die namen van Ismaël en Samuel, God hoort. Of Elisabeth, God is mijn volheid. Of Elisa, God helpt. Of Elia, de Heer is mijn God. Of Uzia, de Heer is mijn sterkte. Talloze namen en overal weer. Dan zie je daar dat er uiting gegeven is aan die verwondering. Van ja, dan is er zo'n hummeltje geboren. Ja, doe maar Uzia. Of is er zo'n hummeltje geboren. Van ja, doe maar Elia. Die ouders die hebben uitdrukking willen geven aan die verwondering. En er is zo'n psalm, psalm 102. En daar heb je ook een dichter die dat uit, die verwondering. Hè? De kinderen van uw dienaren zullen veilig wonen. Ook op hun een nageslacht rust uw oog. En die uitdrukking kom je veel meer tegen in de psalmen. Dat Gods oog rust. Dat God ziet. Dat God kent. En weet je, dat geeft ook een enorme verantwoordelijkheid aan ons als we hier zitten als ouders of ooms, tantes, opa's, oma's. Want hoe gaat een kindje dat ervaren? Hoe gaat een kindje dat nu weten? Dat iedere naam telt. Dat ook zijn of haar naam telt. Hoe gaat zo'n kindje weten dat het geliefd is? Hoe gaat zo'n kindje weten dat Gods oog op hem of haar rust? Dat gaat zo'n kindje uiteindelijk weten als het door ons gekend is. Als het door ons gezien wordt. Als onze ogen op zo'n ukje rusten. En dat geldt in de eerste plaats voor ouders. En opa's, oma's, ooms, tantes. Maar uiteindelijk voor ons allemaal in hoe wij met kinderen omgaan in deze gemeente. Hoe gaat zo'n kindje dat nou ontdekken? Iedere naam telt. En ook mijn naam telt in de ogen van God. Als wij dat leven. Dat was afgelopen zomer op vakantie in Frankrijk. Voor dat tentje. En wat wij dan elke zomer wel doen is een boek lezen over opvoeding. Elke zomer denken we van, dit jaar moet het wel goed gaan. Dus dan lezen we weer een boek over opvoeding. Een beetje laten inspireren en verfrissen en een beetje laten triggeren van waar zijn we nu weer afgeweken, waar kan het weer mooier en beter. Nou, dus wij lazen een boek over opvoeding. En een van de dingen die de schrijver er aanraakte was van, hoe kan het nou dat je ervan uit kunt gaan dat ouders van hun kinderen houden. Gewoon zielsveel van hun kinderen houden. Ik bedoel, ik geloof niet dat hier ouders zitten die denken van, ik houd gewoon niet van mijn kind. Dat is bijzonder uitzonderlijk. Standaard is gewoon, joh, als ouders houd je van je kinderen. Maar hoe is het dan toch in de wereld mogelijk dat het kan gebeuren dat als kinderen tieners worden, dat het dan zomaar een moment kan zijn dat ze denken van, ja, die ouders van mij, ja, ik weet misschien wel dat ze van me houden, maar ik voel er helemaal niks van. Terwijl al jarenlang hebben die ouders geïnvesteerd en hun uiterste best gedaan om dat toch te laten merken. We houden van jou. En die schrijver die zei, weet je hoe dat komt? Omdat wij A, heel vaak onhandig zijn in het uiten van onze liefde. Maar B, ook omdat wij vergeten dat de manier om je kind niet alleen te laten weten dat je van hem of haar houdt, maar ook te laten ervaren dat het binnenkomt in het hart, dat is door het maken van overvloedig oogcontact. Als er één sleutel is, één route is tot het hart van een kind, dat het ook gaat ervaren, dan is dat oogcontact. Veelvuldig aankijken. Door de knieën gaan. En geven. En liefhebben. En overstelpen met vriendelijkheid. Oogcontact. En hoe gaat het vaak met dat oogcontact? Kijk mij aan! Nou, dan heb je weer iets uitgevreten wat niet mocht. Kijk me aan! En vaak wordt dan ook de naam genoemd en dan vaak ook nog de achternaam erbij. He? Die hoor je nooit, behalve als het misgaat. Dus dan moet je ineens aankijken met je volledige naam genoemd. Nou, dan gaan dus dingen mis. Dat wij alleen maar oogcontact maken van nature als dingen misgaan. Kijk me aan! Dat is niet gezond. En die schrijver die ging daarop in en die zei, wat kinderen nodig hebben, is niet alleen dat ze het horen van ik hou van je, maar dat ze het zien. Dat er gewoon oogcontact is. Kijk, we wisten dat soort dingen natuurlijk wel. Maar dat is goed dat het weer verfrist wordt. Dus Harmke en ik, we keken elkaar aan. Ook eens moeten doen. Een paar minuten je man en je vrouw aankijken. Dat gaat heel veel doen in een huwelijk. Ik ben overtuigd. Wij keken elkaar aan. En we zeiden, dat gaan we doen. Dus wij gingen volle bak oogcontact met onze kinderen. En, maar wat gebeurt er dan? Ze worden standaard te vroeg wakker. In de vakantie. Dus dan hoor je al de rits van zijn slaaptent. En dan hubbelen ze van hun luchtbedje af. En dan door de voortenten komen ze, ja, dan hoor je eigen rit van je eigen slaaptent. En dan komt er alweer zo'n kopje van zo'n kindje. Heel mooi gezichtje, maar het is gewoon veel te vroeg. Maar ja, ik denk, oké, we hebben afgesproken oogcontact. Dus ik probeer die ogen dan open te krijgen. Ik zeg, goedemorgen. Fijn je te zien. Het is veel te vroeg, maar goedemorgen. En dan kijk je aan en het werkt gewoon. Ja, dat zie je gewoon. Hé, ik ben welkom. Ja, je bent welkom. Het is wel veel te vroeg, maar je bent welkom. Maar oogcontact. En we hebben dat volgehouden, we hebben elkaar erin aangespoord. En je zag iets gebeuren met onze kinderen. Gewoon. Je zag het gewoon. En dat heeft me diep geraakt. En dan is het dus de kunst om dat in de vaart de volkeren vol te houden. Door de knieën, oogcontact. En ze hebben niet gezegd, maar ik geloof dat ze het wel met elkaar hebben besproken. Dat ze zeiden, volgens mij hebben papa en mama weer eens een keer een boek gelezen over opvoeding. Dat is wat ik denk. Oogcontact. Hoe kunnen kinderen dan ontdekken dat Gods oog op hen rust? Hoe kunnen ze nou snappen dat Psalm 102 gewoon waar is? Als wij dat voorleven. Als wij onze ogen laten rusten op onze kinderen. Hoe weet een kind dat het bij name gekend is? Oh, als je die naam toch liefdevol blijft noemen. God is een hele persoonlijke God. Hij wil zijn liefde kwijt. Oh, en hij heeft ons erbij nodig om die kinderen te bereiken. En dat is het eerste wat je met opdragen zegt, de verwondering. Oh, die verwondering. Maar er is nog een reden waarom God die naam zo belangrijk vindt. En ten diepste is dat uiteindelijk omdat hij zelf een naam heeft. God die laat zich zien in Genesis als de eerste naamgever. Hij laat zich zien in Openbaringen als de laatste naamgever. En daartussenin, tussen begin en eind, is hij de ultieme naamgever. De ultieme naamgever van zichzelf. Want God die wil niet de eerste oorzaak zijn. Of de hoogste macht. Of de diepste grond. Allemaal namen waarop je God wel eens hoort duiden. Want dan blijft hij onkenbaar. Want dan is hij te hoog of hij is te diep of hij gaat te ver terug. Maar God die wil zichzelf laten kennen. En daarom geeft hij zoveel namen. Daarom begint hij uiteindelijk bij Exodus 3. Mozes, de tegenstribbelende Mozes. Hij moet naar Egypte, maar hij wil niet. En hij zegt, ja, maar dan kom ik daar. En wat moet ik dan zeggen? Wie heeft mij dan toch gezonden? Wat is dan toch uw naam? En daar komt dan die godsopenbaring, zoals dat heet. Daar komt dan dat God laat zien. Dat God zichzelf laat zien. En dan zegt hij, Mozes, mijn naam is Ik Ben. Ik ben die ik ben. En dat betekent niet statisch. Ik ben. Dat betekent actief aanwezig. Dat is het zijn zit daarin. Ik ben er altijd actief bij. Ik zal er absoluut zeker zijn. Ik ben. Oh, en vanaf daar, dan wordt het alleen nog maar rijker en rijker. Dan heb je daar de Sinaï in het gebed van Mozes. Doe mij toch uw heerlijkheid zien. En dan klinkt daar een stem. Heer, Heer, liefdevol, genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Komen er allemaal namen bij van wie God wel niet is. De God die voorziet, de God van alle volken, de God van de vrede. En al die profeten, ze geven namen aan deze God van Israël. En dan uiteindelijk, als je dan zo dat Oude Testament volgt, dan kom je steeds meer bij de rijkste, de diepste, de meest ultieme openbaring die God ooit van zijn eigen naam heeft gegeven. Dan kom je uiteindelijk uit bij de naam Jezus. En dan zitten wij in het hart van Matteüs 1. Want Matteüs 1, als hij ergens op ingaat, dan is het wel op de vraag, om wie draait het nou? Om wie gaat het nu? En als wij zeggen, opdragen betekent beseffen, iedere naam telt. Dan betekent het ook beseffen, ja maar uiteindelijk telt maar één naam. En dat is de boodschap van Matteüs 1. Iedere naam telt. Maar uiteindelijk telt maar één naam. Er is maar één naam boven alle naam. En Matteüs die maakt het ook op een schitterende manier duidelijk. Als je vers 1 leest en je bent Joods publiek. Hij schrijft voor Joodse lezers. Dan zit je op het puntje van je stoel. Wij denken, oh nee, hè, namen. En dan komen we weer met onze strategie van het slootje springen. Maar de Joodse lezers, namen, die zaten op het puntje van hun stoel. Dit was spannende literatuur. Dit wil ik niet missen. Overzicht van de afstamming. Genesis horen ze dan, Genesis. Oh, begint hier dan iets nieuws. Om wie gaat dit dan? David, oh ja, onze grote David. Koning David, uit hem zou iemand voortkomen. Abraham, oh onze grote voortvader. Nou ja, al die namen. Die Joden zitten op het puntje van de stoel. Waar gaat dit heen? Op wie draait dit uit? En dan moet je weten dat zo'n enorme namenlijst, dat zagen de Joden als een soort optocht door de geschiedenis. En ja zeker, ze letten op de mensen aan het begin. Ze letten op de mensen in het midden. Maar uiteindelijk ging het om diegene achteraan. Wie sluit nu de rij? Want dat was de hoogste plek. Om wie draait het? En dan begint Matteüs de spanning op te bouwen en dan begint hij bij Abraham en dan gaat hij eerst 14 geslachten toe naar David. De opgaande lijn. Bij David zit je op het toppunt van politieke macht voor Israël. Gaat allemaal goed. Maar uiteindelijk is dit geen geschiedenis van glorie en roem. Uiteindelijk is het een geschiedenis van genade. Want kijk maar met me mee. Als je ziet met wie die naam boven alle naam zichzelf wil verbinden, dan komen we daar allereerst tegen Abraham. Nou, wie was Abraham? Dan zeg je misschien, ja, dat was toch een man van groot geloof. God zei, ga. En Abraham zei, ik ga. En hij wist niet waarheen, maar hij ging. En dat is geloof. Maar Abraham is ook de man die 2 keer in Egypte was. En daar liep te liegen om zijn vijgenluik, ik weet niet, om zichzelf te redden. Uit de handen van de farao, omdat hij bang was dat God het niet voor elkaar kon krijgen. Dus hij denkt, ik ga liegen. Waar is dan het geloof? Of je kijkt naar Jacob. Jacob de harde werker. De slimme zakenman. Maar Jacob ook de man die altijd op de eerste rij wilde zitten. En de beste stoel wilde hebben. We hebben nog Isaac. Oh, wat een vader was dat. 26 jaar bidden om kinderen. Wat een geloofsman. En dan is daar uiteindelijk toch een vader die de ene zoon verkiest boven de andere. Met alle gevolgen van dien. We zien daar Juda staan. Oh joh, hij was borg voor Benjamin. Maar uiteindelijk had hij ook seks met zijn schoondochter. We lezen verder, je komt allemaal namen tegen, ook wat minder bekende namen. Maar dan zie je ineens Rahab staan. Een vrouw in zo'n lijst, dat was in die tijd ook al buitengewoon. En Rahab, ja dat was die vrouw van Jericho. Dat was die vrouw van geloof die verspieders verborg. Jazeker, en dat was ook die vrouw met dat oneerbare beroep. Gewoon in die lijst. Wie is hij toch die zich wil verbinden met deze namen? En dan komt daar Rut, de Moabitische, een vreemdelinge. Wie is dat toch in die Joodse oren ook, die zich wil verbinden met vreemdelingen. Ah, David, de man naar Gods hart. Ja, maar ook de man met bloed aan zijn handen. Hier zit zoveel licht in, maar ook zoveel donker. Hier zit zoveel vreugde in, maar ook zoveel pijn en diepe, donkere, weggestopte geheimen. Wie is hij toch die zich wil verbinden met deze mensen? En als je dan verder leest, dan kom je bij de tweede set van 14 namen. En dan gaat het eigenlijk alleen maar naar beneden. Van Abraham naar David omhoog en nu ja, naar beneden. Je komt daar Manasse tegen. Nou, dat was een verschrikkelijke koning. De koning van de kindoffers. Manasse. En dan gaat het verder naar beneden en dan kom je bij de Babylonische ballingschap. Het volk weggevoerd. Dieper dan diep kan niet. Waar gaat het heen? En dan de derde keer. 14 geslachten. 3 keer 14. Dat is 6 keer 7. Dat is 7, het getal van de volheid. Dat is 7, 3, het getal van de hemel. Het getal van de 3-enige God. Plus 4, het getal van de aarde, van de 4 windstreken. Dat is 7, het getal van de volheid. 6 keer 7 en dan de 7e 7. De ultieme perfectie. De ultieme openbaring. Om wie draait het hier? Wie is dan die naam boven alle naam? En dan zegt hij daar in vers 16. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren werd Christus. En alleen dat al is bijzonder, dat refrein maar doorgaat. Die verwekte die, die verwekte die, die verwekte die, die verwekte die. En dan staat er ineens bij Maria dat woordje niet meer. Bij Maria hoor je dat refrein niet en bij Maria staat er alleen maar Maria. Uit wie geboren is. Er kwam geen man aan te pas. Wie is hij toch? Bij wie hemel en aarde elkaar raken. Wie is die Jezus? Wie is die naam boven alle namen? En dan gaat Matthäus verder. En dan schrijft hij, hij is Jezus die zijn volk zal bevrijden van zijn zonden. Hij is Jezus bevrijder. Hij is groter en sterker en machtiger dan iedere keten die iemand kan vasthouden. Hij is Jezus bevrijder van zonden. Hij is Jezus bevrijder. En als je hier zit en je zit vast. Je zit vast aan het duister van paniek. Of vast aan het duister van onzekerheid. Of minderwaardigheid. Of zeg het maar. Vast aan angststoornis. Of als je vast zit aan lust of aan begeerte. Als je vastgeketend zit aan die pornografie. Als je vast zit. Dan zegt Matthäus, er is een naam boven alle naam. En hij is groter en sterker en machtiger. En zijn naam is Jezus. Jezus redder. Jezus bevrijder. Al die mensen die maar moesten liegen. Of seksueel zich niet in de hand konden houden. Of noem al die namen maar op. Er is een naam boven alle namen. Die zegt, ik daal daar precies in af. En ik verbind mij. En ik ben bevrijder. En van binnenuit maak ik dingen nieuw. Oh, Matthäus is nog lang niet klaar. Dan zegt hij, deze Jezus is ook Immanuel. Hij is de vervulling van de profetie. En die profeten die spraken hun profetieën uit. En dat volk begon te verwachten. En Immanuel betekent dus God met ons. En dat betekent dat hij het mooiste is wat ooit is beloofd. Hij is de vervulling van het heerlijkste waar je ooit op hebt gehoopt. Hij is de voldoening van alles wat je maar vinden kunt hier op aarde. Immanuel. En dan gaat hij verder in het boek. En hij heeft die schijnwerpen maar op Jezus. En hij laat het maar zien in het hele boek Matthäus. Hij is de koning der koningen. De koning der Joden. Maar uiteindelijk de koning over alles wat is. Want uiteindelijk loopt dat boek uit, die naam boven alle naam, krijgt schittering en glans in hoofdstuk 28. Waar dan staat, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is de koninklijke uitspraak. Mij is gegeven alle macht. Ja, ik ben bevrijder. Ik ben Immanuel. Ik ben koning der koning. En daarom ga dus op weg. Maak alle volken tot mijn discipelen. Hoe dan? Door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Door hen te dopen tot. Daar staat het Griekse woordje eis. En dat Griekse woordje eis, dat geeft beweging aan. Door hen te dopen tot die naam. Dat jouw naam vast geklonken wordt aan die naam boven alle naam. Dat daar een nieuwe vereenzelviging komt, een nieuwe verbintenis. Door hen te dopen tot. Dat jouw naam verbonden zal zijn met die naam boven alle naam. Hij heeft daarover die doop tot discipelschap. Die doop van Matthäus 28. Ga dus op weg. Maak leerlingen, doop hen en leer hen onderhouden. En nog één ding, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Nog één ding. Ik ben met jullie. Immanuel. Alle dagen. Tot aan de voltooiing van deze wereld. En dat is Jezus. De koning der koningen die tot aan de voltooiing van deze wereld zijn werk afmaakt. Totdat hij verschijnt in schittering en kracht. In het bijzijn van al zijn engelen. Omkleed met glorie en majesteit. De naam boven alle naam. Hij zal verschijnen. En dat is het moment van de witte steen. Het moment van die ontelbare menigte. Verzameld voor de troon van God. Die uiteindelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal bezitten. Het is de naam die uiteindelijk de voltooiing gaat brengen. Die de geschiedenis zal volvoeren. Die naam. En als we dan even teruggaan naar wat we net zeiden over opdragen. Dan is opdragen in de eerste plaats. Gewoon je verwondering uitdrukken. Gewoon dit hummeltje. Gods oog rust op dit kindje. God is trouw dwars door alle geslachten en generaties heen. God die gaat door met zijn werk. En hier is dan dat hummeltje. En die verdrinkt niet in de mensengeschiedenis. Dit kleine leventje is niet een grassprietje op miljoenen voetbalvelden. Dit is gezien. Dit is gekend. Oh, die verwondering. En tegelijkertijd is opdragen meer. Opdragen is ook een gebed. Opdragen is een gebed. Oh, dat het toch gebeuren mag dat dat kindje gaat bloeien. Dat het gewoon gaat ontdekken gezien te zijn. Gekend te zijn. Geliefd te zijn. Uiteindelijk ook door dat overvloedige oogcontact. Door het noemen bij de naam. Door het uitleven van wat God voor ons heeft. Voor de levens van onze kinderen. Opdragen is een gebed. Dat uiteindelijk je kindje dat zal gaan ontdekken. Iedere naam telt. Maar uiteindelijk telt maar één naam. En wat ik wil. Ik wil mij verbinden met die naam. Uiteindelijk is er een brug. Tussen opdragen en dopen. Opdragen is ook het gebed dat je zegt, Heer, laat het zo zijn. Dat mijn kindje hier op een dag zal staan. En getuigenis zal afleggen over de naam, Jezus. Dat de dag zal komen dat wij met onze camera's en alles en helemaal blij hier zullen zitten. Want onze zoon of dochter heeft besloten, ja, ik heb ontdekt. Hij ziet mij. En met al mijn geheimen, met al mijn donkere kanten, met al die dingen die ik helemaal niet kan oplossen, met mijn ergste gedachten, met mijn slechtste daden, met mijn meest vervelende fantasieën, alles. Hij ziet alles. Alles in mijn leven kent hij. En toch zegt hij, ik ben die naam boven alle naam. Ik pak jou bij de kraag, ik til jou op. Wil jij met mij verder door dit leven? Radicale navolging. Want ik kan jouw leven van glans voorzien. Dat is toch je gebed als ouders. Dat is toch je gebed als gemeente. Dat er een generatie kinderen gaat opgroeien. Die samen zeggen, wij willen de liefde van Jezus laten zien in onze generatie. Wij willen dat grote gebod, het liefhebben van de Heer boven alles. We willen dat uitleven in onze tijd. En wie weet hoe de wereld er over 30 jaar uitziet, over 20 jaar, over 10 jaar. Maar dat er een generatie opgroeit die zegt, ja, die grote opdracht, dat onderwijs van Jezus uit Matteüs 28. We gaan erop uit. We willen dopen, we willen onderhouden, we willen voorleven wat het betekent om Jezus te volgen. En zo denk ik dat hier een aantal aansporingen in zitten voor ons vanmorgen. Dat er voor ons allemaal iets in zit. En het eerste, denk ik, wat we hieruit mee kunnen nemen. De eerste aansporing is voor de ouders onder ons in de eerste plaats. Om het je kinderen te laten merken. Dat ze gezien zijn. God is geen God van nummers. God is een God van namen. En God kent bij naam. En Gods oog rust. Dat we toch in navolging van die God zullen zeggen, oh, overvloedig oogcontact. Want laat het ze weten. Laat ze weten dat ze gekend zijn. En geliefd zijn. Dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. Ook voor opa's, oma's, ooms, tantes. Ook in je omgang met kinderen van vrienden. Of van broers of zussen. Maar dat die basishouding zal zijn. En dan wil ik toch ook even dat kinderwerk weer aanraken. Van wij willen zo graag dat kinderwerk gewoon volle bak heeft. Als het om teams gaat. Om mensen. Waarom? Omdat God een God is van namen. En als je veel te weinig werkers hebt in je kinderwerk, dan wordt kinderwerk een kinderwerk van nummers. En dan kun je niet meer alle namen kennen. En dan heb je geen tijd meer voor oogcontact. En dan wordt het een beetje, ja, de boel, nou, maar een beetje aan de gang houden. Maar wij geloven in die God van namen. Dus wij willen een kinderwerk van namen. Wij geloven dat God namen kent en ogen laat rusten. Dus wij willen dat het kan. En daarom iedere keer weer, jongens, we moeten dat opbouwen. Het kan niet bestaan dat er te weinig mensen zijn om met die kleintjes aan de slag te gaan. Wij willen dat als gemeente goed gaan doen. En de tweede aansporing die ik zie is, neem het opdragen serieus. Het is niet een of ander ritueeltje. Het is het wel, een ritueel. Maar het heeft zo'n diepe laag. Om uiting te geven aan die verwondering. Dat je zegt, ja, maar wij willen gewoon die mijlpaal slaan in de geschiedenis van ons gezin. Te midden van de gemeente. Wij willen gewoon dat daar die markering is. Dat we later kunnen zeggen van, joh, kinderen, moet je eens luisteren, we hebben jullie opgedragen. En dat was meer dan een gezellig moment. We gaven uitdrukking aan die verwondering. Je bent gezien, je bent gekend. En het was ons gebed dat jij die naam zou kennen. En dat jij vanuit je hele hart die genade zou ontdekken. En ik denk dat we het opdragen ook serieus mogen gaan nemen. En we hebben het er ook over gehad binnen raad, leidersteam, van hoe mooi zou het zijn om gewoon tegen elkaar te zeggen, de volgende keer of die keer erop, waarom niet een heel groot opdraagfeest? Gewoon alle kinderen die nog niet zijn opgedragen, dat we zeggen, we nemen dat serieus, we maken daar een moment van. En al staan daar 50 kinderen op het podium. Misschien zeg ik iets heel geks, maar dat zien we dan wel. Maar dat we zeggen van ook alle kinderen van 7 of 8 of 9, totdat ze echt zo ver tegenstribbelen dat je ze echt helemaal niet meer meekrijgt voor zo'n opdraagdienst. Maar ook oudere kinderen, die kun je prima nog opdragen. Je zegt, wij gaan dat markeren in onze geloofsreis als gezin. Uiting geven aan verwondering en ons gebed. En een derde wat ik zie is een aansporing om genade hoog te achten. Om genade nooit goedkoop te maken. Als daar die geschiedenis is van genade in Matthäus 1. Met al die donkere en die lichte kanten. Dat we dan niet al te gemakkelijk denken van ja, die naam boven alle naam. Ach, wat fijnheid verbindt zich wel met onze levens. En wij leven vrolijk verder, tralala. Nee, dat betekent zoveel meer. Want genade is gratis, ja voor ons. Maar het is duur betaald. Laten we het nooit goedkoop maken. Jezus gaf zijn leven. Die naam boven alle naam, die stierf aan het kruis, stond op uit de dood. Ging terug naar de Vader en gaf zijn geest. En als hij zegt, verbind je met mij, die naam boven alle naam. Dan mag hij die naam ook op de troon van je hart zitten. Dan mag het ook iets kosten. Dan mag daar ook iets gevraagd worden. Dan mag je ook toewijden. Want hij is heilig. En hij wil ons heilig maken. Laten we genade niet goedkoop maken. Maar ons blijven verwonden. En het laatste wat ik hieruit wil zeggen en in ons midden wil neerleggen, dat is de uitnodiging voor de mensen onder ons. En je zit hier en je bent nog niet gedoopt met die doop van Matthäus 28. Die doop tot discipelschap. Die doop tot dat toegewijde volgen van de Heer Jezus. Gewoon die verbintenis, die bijzondere verbintenis met die naam boven alle naam. Zoals Jezus het leert in Matthäus 28. Joh, die doop tot de naam, met die beweging zo vast geklonken aan die naam boven alle naam. Die doop tot discipelschap. Dan wil ik heel eenvoudig de vraag in ons midden neerleggen. De doop. Wat let je om de stap te zetten? Wat is erop tegen dat jij je laat dopen? En misschien ben je al met de doop bezig. Misschien ben je onlangs tot geloof gekomen. Heb je iets van vreugde ervaren die er is in het kennen van Jezus? Heeft hij daarin iets moois in je hart gedaan? En ben je ermee bezig? Geweldig. Misschien was je er ooit mee bezig. En heb je eindeloos veel boeken gelezen, talloze discussies gevoerd en het was je menens. Maar ergens ben je ingehaald door de snelheid van het bestaan. Het is wat versloft en over het hele gesprek is een soort van stofwolkje terechtgekomen. En het ligt een beetje in de kast te wachten tot je het weer oppakt. Misschien heb je er ooit iets mee gedaan. Nou, mag ik het dan wakker schudden? Vanmorgen. De doop. Misschien heb je er nooit iets mee gedaan. Want je bent opgegroeid in deze gemeente. En het is gewoon heel logisch. Ja, het is zo gewoon voor je. Dat het eigenlijk niet eens bij je is opgekomen. Dat het misschien een mooi moment is. Om ook zelf eens even daarover na te denken. Hé, die naam boven alle naam. Wat een genadegeschiedenis is dit. En dat hij zegt, joh, verbind je met mijn naam. Hoe dan ook. Ik wil hem aanraken. Ik wil hem in ons midden neerleggen. En ik wil je de vraag stellen vanuit die genadegeschiedenis. Vanuit die naam boven alle naam wil jij je laten dopen tot die naam. Wil jij je radicaal toewijden aan het volgen van hem. Oh, en ik weet wel, dat is genade. Dat moet hij in je leven uitwerken. Maar dat jij mag zeggen van wauw, die verbintenis aangaan met die naam boven alle naam. Ik wil straks, als we zo dadelijk gaan bidden, ook de gelegenheid geven om dat kenbaar te maken. Als jij die stap wilt zetten. Als jij het gevoel hebt van, ja, dit is wel voor mij vanmorgen. Om dat gewoon uit te spreken. Weet je, het kan ook zijn dat jij worstelt met de doop. Omdat je als kindje bent gedoopt. En belijdenis hebt gedaan voor in de kerk. En denkt van, ja, wat moet ik nu? Nou, mag ik je dan in ieder geval dit zeggen vanmorgen. Dat de doop van Matteüs 28, die doop tot discipelschap. Dat je daarmee niet zegt dat je ouders het onoprecht hebben gedaan. Dat ze dat nooit hadden moeten doen. Je zegt ook niet van, die belijdenis die ik heb gedaan voor in de kerk, dat is niet echt. Dat is niet waar. Dus ik moet het overnieuw doen. Dat zeg je allemaal niet. Je zegt ook niet, ik wil een toegangskaartje tot lidmaatschap van de VBG. Dat zeg je ook niet. Wat zeg je wel? Die doop tot discipelschap. Heer Jezus, ik ben onder de indruk gekomen van die naam boven alle naam. En ik wil mij verbinden. Ik wil vanaf hier verder. En ik wil dat u mij vormt. Steeds meer naar uw beeld, Jezus. Een doop tot navolging. En weet je, voor sommigen van ons betekent dat een nieuwe weg opgaan. Een radicale route. Een radicale bocht. En voor anderen betekent dat meer de weg van de geleidelijkheid. Je bent bezig. Het wordt een markering in je reis met Jezus. Maar het wordt een nieuwe fase in het volgen van hem. En ik kan me ook voorstellen dat er andere worstelingen zijn rondom die doop. Van joh, ben ik wel goed genoeg? En dan wil ik je wijzen op die genadegeschiedenis van Matteüs 1. Licht en donker. En de genade gaat zoveel verder. Het kan ook zijn dat je wel een verlangen hebt tot die doop. Maar dat er allerlei vragen spelen in je leven. Die te maken hebben met hoe je leven nu is. En dat je echt afvraagt, ja maar hoe verhoudt zich dat tot de doop? En dan wil ik je echt van harte uitnodigen om, als je daar behoefte aan hebt, daarover met ons in gesprek te gaan. Om dat samen aan te gaan. Om daar samen op te lopen. En gewoon ook de route van Jezus, ook voor jouw leven, samen te ontdekken. Het kan ook zijn dat je denkt van ja, de doopdienst, groot podium, dan moet ik getuigenis geven. En die jurk. Dat is super ongeestelijk. Dat was mijn eigen gedachte met die doop. Ik denk, ja, de doop, maar die jurk. En dat hebben heel veel meer. En doen ze nog een hippe zwembroek eronder. Dan lijkt het nog wat. Maar uiteindelijk die jurk. En ja, het staat niet zo chic. Maar weet je, die jurk is zo mooi. Die doopjurk. Want het zegt, ik kan niks meenemen in dit watergraf. En je mag alles hebben. Want ik wil Jezus. En dan mag je één zijn in de doop, in de dood en opstaan in dat nieuwe leven. En misschien zijn er nog veel meer dingen te bedenken die ik niet heb genoemd. Waarom, terwijl je wel overtuigd bent van die geloofsdoop, je er maar niet toe komt. Hoe dan ook, dan wil ik gewoon vanmorgen die uitnodiging doen. Is het voor jou tijd om die stap te zetten? Is het wat God vanmorgen van je vraagt? Steek dan tijdens dat bidden die hand op en maak het gewoon in orde. Zeg maar, ja, ik laat mij dopen. Deze stap wil ik zetten. Ik wil afsluiten met iets persoonlijks. Nog, en dan gaan we bidden. Het gaat over mijn opa. Mijn opa, dat was de vader van mijn vader. Dat was een hele bijzondere man. Zijn naam was Theodorus Pieter van den Heuvel. En dat is een hele mooie naam. Ik ben met mijn volle naam naar hem vernoemd. En mijn opa was een gelovige man, een liefdevolle man, een betrokken man. En ook wel een beetje een bijzondere man. Hij had zo zijn bijzonderheden. En een van de dingen waar je dat dan uit gehoord hebt, is de manier waarop hij aan het einde van de avond, als hij vond dat het bezoek al wel veel te lang was gebleven, kenbaar maakte dat ze konden vertrekken. Wat hij dan zei was, op een gegeven moment dan ging hij staan en zei hij, vrouw, we gaan naar bed, de gasten willen naar huis. En hij had nog iets anders, als het dan zondag was en de telefoon ging, dan kon hij niet, dat trok hij gewoon niet. Zondagsrust, de dag van de Heer. En als hij dan door de week, als hij dan opnam, dan noemde hij zijn naam. Maar als hij op zondag de telefoon opnam, dan noemde hij gewoon alleen maar het telefoonnummer. Met 050-750-1105. Dan denken mensen aan de andere kant, wat is dit? Dat was precies zijn bedoeling. Wie belt nou op zondag? Dat was mijn opa. Maar toen ik 14 was, toen overleed hij. En zijn laatste woorden voor mij, Dat weet ik nog heel goed. Hij zei, Theo, houd de naam hoog. En ik geloof dat hij meer wilde zeggen dan dat hij er trots op was dat ik naar hem was vernoemd. Ik geloof dat hij ook bedoelde te zeggen, houd die naam in ere, die naam die je draagt. En Theodorus, dat betekent geschenk van God. En Pieter betekent rots. Nou, geloof me, ik voel me soms meer Theo Drijfzand dan Theo Rots. Dus je hebt heel wat genade nodig om die naam uit te leven. Maar ik denk dat mijn opa dat wel bedoelde. Van, joh, houd die naam hoog, want dan komt het goed. En pas later ben ik me gaan beseffen dat hij misschien nog wel iets diepers bedacht heeft. Dat hij zei, houd zijn naam hoog. Gewoon houd zijn naam hoog. Leef voor de eer van zijn naam. Die naam die is afgedaald ook in jouw levensgeschiedenis. Die jou bij de kaag heeft gevat en op heeft getild. En die zegt, joh, deze naam, dat is je leven. Deze naam, dat is je toekomst. Deze naam, dat is je identiteit. In deze naam is alles wat jij hoopt te vinden in dit leven hier op aarde. En deze naam is borg voor straks. Als jij die witte steen krijgt met die naam die niemand kan tellen. Houd die naam hoog. Ik wil zo samen bidden. En ik wil jullie uitnodigen om te gaan staan. En ik denk dat dat ook de essentie is. Dat wij de naam van Jezus hoog houden voor onze kinderen. De naam van Jezus hoog houden. En als het voor jou betekent dat je die stap mag zetten. Om te zeggen van ja, of het nou de volgende keer is of die keer erop. Of over een half jaar. Maar vanmorgen besluit ik hier. Ik zet die stap van de doop. Ik ga op die uitnodiging in om mij te verbinden met die naam boven alle naam. En het is niet zo dat wij dan straks meteen het doopbad openmaken. En dat je dan kopje ondergaat. Soms gebeurt dat wel. Wij doen het anders. Dus als jij dan je hand opsteekt, maak je geen zorgen. Maar dan zeg je ermee van, binnen nu en zeg het maar. Wil ik hier ook staan. Misschien hoe spannend of hoe moeilijk. Maar ik wil hier staan. Mij verbinden met die naam van Jezus. Zullen we samen bidden. En Vader God in de hemel, we willen u prijzen om wie u bent. En we willen u danken dat u een God van namen bent. En dat u ons hier allemaal ziet, dat u iedere naam kent. Dat op ieder van ons uw oog heel persoonlijk rust. En Vader, wij kunnen ons identificeren met Abraham. Want wij willen gaan in geloof, maar dat liegen. Wij kunnen ons identificeren met Jacob. De slimme zakenman. Maar oh, wat gaat het toch vaak over onszelf. Wij kunnen ons identificeren hier met Isaac, die biddende vader. Maar als er dan kinderen zijn, dan vinden we het soms zo moeilijk om dat goed te doen. Vader, wij kunnen ons identificeren met al die lichte en donkere plekken in die levens. Maar u zegt dan, ik geef mijn zoon die naam boven alle naam. En hij verbindt zich als bevrijder, als Immanuel, als koning der koningen. En vader, we bidden voor elkaar als we hier staan als ouders. Als ooms en tantes, als opa's, oma's. Als we hier staan en onze broers of zussen of vrienden hebben kinderen. Hier de kinderen in de gemeente. Als wij hier staan en we voelen ons tekortschieten in het doorgeven van uw liefde. We voelen ons tekortschieten in dat oogcontact. Wij voelen ons ontoereikend om uw agape liefde gewoon in al zijn volheid door te geven aan onze kinderen. En dan bidden wij, Heer, vervul ons met uw geest. Van liefde en van kracht en van bezonnenheid. En geef het, Heere God, dat wij lief zullen hebben. Zodat hun hartjes zullen worden voorbereid op een ontmoeting met u. Zodat ons gebed ook is, Heer. Dat op een dag het zo zal zijn. Dat ze belijdenis zullen doen van die naam. Dat ze zich zullen laten dopen tot eer van u. Om uw naam hoog te houden. En Vader, zo staan we hier ook. En ik bid ook voor jou als je hier zit. En je weet, ja, het was het woord voor mij vanmorgen. En als jij het verlangt om je te verbinden met die naam. Met al die worsteling die daaromheen zit. Maar als jij, ja, zoals Jezus ook leert in Matteüs 28. Jezus wilt navolgen op die weg. En misschien betekent dat, zoals hij hier staat voor jou, een radicale bocht. Misschien betekent het voor jou veel meer een geleidelijk verder gaan. Maar dat je zegt, ja, ik ben met die dood bezig. Ik was ermee bezig, maar ik wilde ermee bezig. Ik wil die stap zetten. Wil ik je ook de gelegenheid geven om dat aan te geven. Om je hand op te steken en te zeggen, ja Heere God, ik zet die stap. Zijn die mensen die die stap willen zetten? Die stap van de doop. Overgave. Ja, God ziet je hand. God ziet je hand. Wil je hand ver omhoog steken, als kan ik het niet goed zien. Zijn die mensen die dat graag willen. God ziet jullie handen. God ziet jullie handen. En misschien sta je hier met een stapel stoeptegels in je maag. Dan zou het zomaar de Heilige Geest kunnen zijn die zegt, zet die stap maar. Niet uitstellen. Nu doen. Er zijn hier meer mensen. God ziet je hand. Dank u Jezus voor wie u bent. U bent de naam boven alle naam. U bent de bevrijder. U bent Immanuel. U bent koning. En we danken u voor deze beslissingen die gemaakt zijn. Voor die hechte verbintenis met uw naam in de doop. Dank u wel. Zegen hen, Heere God, in deze keuze. Maak hen sterk in u. En Vader, laat het toch een schitterend moment zijn in de reis met u. In navolging van u, koning der koningen. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Zullen we mensen applaus geven die de keuze hebben gemaakt? We gaan zo verder met de aanbidding. En tijdens de aanbidding is ook gelegenheid om voor je te laten bidden als je dat wilt. Als er van alles over je uit is gesproken. En je zegt, ik heb juist in mijn naam ben ik verwond. Dat je gewoon naar voren kunt komen en dat je voor je kunt laten bidden. Of dat je wilt komen met je dankbaarheid. En ik wil ook de oudste of herders, gebedsteam, mensen van het gebedsteam naar voren vragen om nu ook naar de zijkanten te lopen. Zodat als je tijdens de aanbidding voor gebed wilt komen, dat je gewoon die paar meter uit je stoel kunt gaan maken en naar de Heer kunt toegaan.